Welkom bij de podcast AI en Onderwijs, een nieuwe aflevering. Mijn naam is Peter Lone van Meters Onderwijsadvies en ik zit hier naast Thijs Wesselink van het Koning Willem I College. En deze podcast nemen we natuurlijk ook op samen met Avans Hogeschool. En vandaag hebben we een gesprek. Aan de andere kant van de wereld zit David Meij in Australië. Dus we hebben wat in de tijd afgestemd om deze podcast op te kunnen nemen. Oprichter van Leergewoonte. Neuropsycholoog als opleiding, maar David gaat dat zo meteen nog wel toelichten. Gaf al aan, want ik ben vooral met leren en onderwijs bezig. En een warm pleitbezorger van AI-geletterdheid en maker van AI en onderwijs. Onderwijs en AI en e-learning, waar we het vandaag over gaan hebben.
De kernvraag van vandaag, wat is de precieze intentie achter deze e-learning? Wie is de doelgroep? En tegelijkertijd... Draagt AI bij aan slimmer onderwijs of noodzaakt het tot versoberde denkvaardigheden?
En vandaag gaan we ons dan ook concentreren op drie hoofdvragen. Wat is de pedagogische en didactische opzet van de e-learning? Wat betekent de tweede vraag? Wat betekent AI-geletterdheid voor David en voor ons? En de derde hoofdvraag, en dat is een actuele vraag ook om het nieuws te volgen. Worden we nou eigenlijk slimmer of dommer van het gebruik van AI? David, het eerste woord is aan jou. Misschien wil je de introductie nog wat nuanceren of wat anders kenschetsen.
Bedankt voor de introductie. Ik heb inderdaad neuropsychologie gestudeerd. Daarvoor cognitieve neurowetenschappen. En ik ben daarna gaan promoveren aan de Universiteit van Amsterdam... En de rode draad door mijn carrière, zal ik maar zeggen, is hoe komen nu mensen tot leren? En na mijn promotietraject heb ik dat onder andere onderzocht in middelbare scholen in Nederland. Ik ben heel erg geïnteresseerd in gedragsverandering en gewoontevorming. Ook natuurlijk twee manieren waarop je kunt leren. En zo heb ik bijvoorbeeld als postdoc een mbo-beurs gekregen... om onderzoek te doen naar gewoontevorming bij vakoverstijgende vaardigheden in het voortgezet onderwijs. Dus ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar gewoontevorming van plannen, concentreren, reflecteren. Kun je dat jongeren aanleren? En toen ben ik al bezig geweest met digitale media. Dus ik heb bijvoorbeeld een mobiele applicatie ontwikkeld die jongeren kunnen gebruiken... om ervoor te zorgen dat ze gewoontes aanleren. He, dus ze kregen bijvoorbeeld op gezette momenten een notificatie... die hen eraan herinnerde om een planning te maken... of met huiswerk aan de slag te gaan. En daar leerde ik al heel erg dat iets als een app echt een middel is. He. En dat middel leidt niet tot het leren. Het gaat er vooral om hoe een docent dat didactisch inzet. Want we deden bijvoorbeeld onderzoek op scholen... En we zagen dat docenten die, zal ik maar zeggen, app-geletterd waren... die heel erg goed waren in die app, die hem goed begrepen, die hem goed inzetten... dat de leerlingen daar inderdaad goede gewoontes vormden. Maar dat wanneer je gewoon leerlingen die app gaf... dat leerlingen daar niet per se gewoontes door vormden. Dus dat was al voor mij een interessant leermoment. En volgens mij, nu zijn we zoiets 8 jaar verder...
Herhalen we dat een beetje? Ja, met AI hebben we een beetje hetzelfde volgens mij.
Ja, exact. Ik zie nu precies weer dezelfde patronen ontstaan als ik toen in mijn onderzoek zag. Hè? Dus AI is een middel, net als die app een middel was. En AI kan ervoor zorgen dat je als leerling volgens mij beter gaat leren. Maar het kan ook het leren in de weg zitten. En het gaat er voortdurend om, hoe ga jij als docent dan AI inzetten? Hè? Onder welke randvoorwaarden versterkt het leren? En onder welke randvoorwaarden zit het leren in de weg? En dat vind ik een hele interessante vraag... En daarom, daar richt ik me nu zo'n 2,5 jaar op.
Ja. En als je dat vertaalt dan naar die AI, wat vraagt dat van het onderwijs? Wat zou dan in ieder geval top of mind moeten zijn in iedere opleiding als ze iets met AI willen gaan doen?
Het vraagt best wel wat van het onderwijs. Wat je natuurlijk eerst zag, als ik spreek over ongeveer 2,5 jaar geleden met de opkomst van de eerste grootschalige... large language modellen zoals ChatGPT, die werden in eerste instantie veel gebruikt door leerlingen en studenten. Mm-hmm. En toen kwam ook het fraudenarratief op van leerlingen gebruiken het toch wel vooral om vals te spelen en de roep kwam om het te verbieden. Nou, inmiddels kijken we er wel gelukkig iets genuanceerder naar. Volgens mij zien we nu ook dat het leren onder bepaalde randvoorwaarden kan versterken. Dat vind ik een hele interessante. Ik denk dat AI ook heel veel te bieden heeft voor docenten. Als we kijken naar de toenemende werkdruk. Als we kijken naar de personeelstekort in het onderwijs. Als we kijken naar vraagstukken op didactisch gebied. Zoals bijvoorbeeld, hoe ga je nu differentiëren in een grote klas met leerlingen of studenten. Dan denk ik dat AI heel veel te bieden heeft voor het onderwijs. Dat is het positieve verhaal. Maar de negatieve verhaal, dat is natuurlijk ook. Het AI kan het leren in de weg zitten. Als je AI gebruikt om puur naar antwoorden te vragen, dan geeft AI die. En dan vindt er letterlijk cognitive offloading plaats. Het uitbesteden van het denkwerk. En ja, dat is niet goed voor de hersenactiviteit. Dat is niet goed voor het denken, voor het kritisch nadenken. Dat is niet goed voor de geheugenopslag. Dus mijn verhaal is constant, als docent moet je de regie hebben over hoe AI wordt ingezet. En dan kunnen we het beste uit AI en de leerlingen en studenten halen.
Ja. En hoe vertaalt zich dit naar AI-geletterdheid in jouw ogen?
Ja, AI-geletterdheid, dat is best wel een groot en vaag begrip als je het mij vraagt. Hè? Dus hoe ik er eerst over nadacht, is AI-geletterdheid gaat er heel erg over dat je de basisvaardigheden van AI onder de knie hebt, dat je de kansen en de risico's kent, dat je leerlingen en studenten erin mee kunt nemen, dat je daar ethisch verantwoord mee om kunt gaan. Dat is een beetje hoe ik begon na te denken over AI-geletterdheid. En tegenwoordig zie je dat er ook wel heel veel onder wordt geplakt. Hè? Als je bijvoorbeeld naar het IGO-raamwerk kijkt, wat onlangs is uitgebracht, dan zie je dat er best wel veel wordt bijgehaald. Dus een element is kennis, kennis over toepassing van AI, feitelijke kennis over AI. Een stukje zijn vaardigheden. Hoe zet je het nu in? Hoe werkt het? Hoe schrijf je een goede prompt wellicht? Hoe maak je een chatbot die didactisch verantwoord is? En een stukje, en dan wordt het voor mij wel interessant, een stukje attitude. Houding van docenten ten opzichte van de AI.
Ja.
En daar ben ik wel veel over na, denk ik, de laatste tijd. Want stel nu dat je bijvoorbeeld een onethische hacker bent, die AI inzet om data te verkrijgen uit bepaalde systemen. Ben je dan opeens niet meer AI-geletterd? Dat stukje attitude is heel interessant, maar ik weet niet of we het per se onder AI-geletterdheid moeten scharen. Als we kijken naar hoe we het in de e-learning hebben aangepakt, dan proberen we wel heel erg in te gaan op zaken als ethiek, verantwoord AI-gebruik, maar vooral binnen de context van het onderwijs. Waar krijg je nu mee te maken als onderwijsprofessional als het gaat om AI? Waar moet je dan allemaal aan denken? En daar proberen we mensen meer kennis over te geven en mee te laten oefenen. En dat is tot hoever de attitudes in onze e-learnings gaan als het gaat om het aanleggen van AI-geletterdheid.
Ja, en dat, die attitudes, de houding ten opzichte van AI. Maar ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, het gaat in onderwijskundige context. Is die e-learning dan, bevat dat een groot stuk onderwijskunde over hoe ga je eigenlijk om met een digitale tool? Of of gaat dat toch meer over AI zelf, wat je net zegt, waarbij het gaat over wat kun je er wel mee, wat kun je er niet mee? Ja, dus kun je iets vertellen over die verhouding daarin?
Ja, zeker. We hebben die twee een beetje geprobeerd uit elkaar te halen. Dus we bieden twee e-learnings aan. En de eerste e-learning gaat over wat mijn visie dan op AI-geletterdheid is. Dus wat zijn de risico's en de kansen? Hoe werken de verschillende AI's nu? Dus we proberen te voorkomen dat we één AI aanpraten, zoals bijvoorbeeld ChatGPT nu heel erg veel wordt genoemd in het onderwijs. Maar ik denk dat er heel veel waarde zit in een AI zoals Claude of Google's Gemini. Die hebben allemaal hun voor- en nadelen en daar proberen we docenten goed in mee te nemen.
Ja.
We proberen ze uit te leggen van AI in het onderwijs. Wat moet je daar nu echt over weten? Wat zijn de spelregels als het gaat om AI in het onderwijs? Hoe kun je het nu verantwoord gebruiken? We gaan in op AI als gereedschap. Wat zijn essentiële vaardigheden die je onder de knie moet krijgen? Dan gaat het om prompten bijvoorbeeld en chatbots maken. We gaan ook heel erg praktisch aan de slag. Hè? We kijken naar verschillende AI-tools dus en we verkennen de mogelijkheden. En we proberen ze vooral een plan laten maken. Wat ga jij nu morgen doen in je onderwijs? En dat stukje van attitude, dat komt er een klein beetje in naar voren als we het hebben over bijvoorbeeld ethiek. Maar ook als we het bijvoorbeeld hebben over van hoe moet je nu naar AI kijken? Dus wat wij vragen van docenten, de houding om aan te nemen, is een kritische, maar nieuwsgierige houding. Hè, dus op discussies zie je heel vaak dat we of een kant op gaan van verbieden, of een kant van volledig omarmen. En wat wij graag willen meegeven is van, ja, wees er nu nieuwsgierig naar. Kijk eens wat een gave tool dit is. Kijk eens naar de randvoorwaarden, hoe het leren kan versterken. Maar wees er ook heel kritisch op. Niet alleen op de output, maar ook wat het voor implicaties heeft voor het onderwijs, voor het leren van de leerlingen, dat soort zaken. Ja. Dus dat is heel erg e-learning 1, echt gericht op onze visie van AI-geletterdheid, die overigens wel grotendeels aansluit bij het IGO-raamwerk. En in e-learning 2 gaat het heel erg over de didactiek. Dus hoe zet je AI nu in je dagelijkse onderwijsdag? En we beginnen natuurlijk met constructieve afstemming, met curriculumontwikkeling, met het maken van leerdoelen. Daar ga ik al 8 jaar lang over met docenten in gesprek. Over hoe kun je nu met het SLO beginnen? Hoe kun je daar nu begrijpelijke, betekenisvolle leerdoelen voor maken voor leerlingen en studenten? Nou, dat kan echt allemaal een stuk eenvoudiger nu we gebruik kunnen maken van AI. Vervolgens, en we hebben ook veel onderzoek gedaan bij docenten, waar zijn ze nu in geïnteresseerd? Nou, docenten geven dan aan van, hey, we willen graag dat AI me ondersteunt bij bijvoorbeeld toetsen maken, nakijken, opdrachten ontwerpen. Dus dat zijn zeker onderwerpen waar we aandacht aan besteden. Dus ik denk, eerst gaan we best wel in op hoe we traditioneel gezien naar onderwijs kijken. En gedurende e-learning 2 proberen we ook steeds meer te kijken naar een toekomstvisie. Hè? Hoe zou onderwijs er met AI uit kunnen zien? Hè? Hoe zouden we feedback op een andere manier kunnen organiseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in de klas of tijdens de studie aan de slag kan gaan met betekenisvolle onderwerpen die ze zelf interessant vinden? Hoe kun je complete lesvoorbereidingen maken met AI? Dat zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen in de tweede e-learning. Dus die is veel meer gericht op het onderwijs.
Ja, en David, als ik het heel erg plat samenvat, dan zeggen e-learning 1 gaat over. Wat is AI? En welke systemen zijn er? En hoe werkt het in zijn algemene zin? E-learning 2 gaat dan meer van, en wat betekent het dan voor het onderwijs? Welke visie op leren zit daarachter wat jullie betreft? Hè? Van wanneer zeg je dan van, nou, nu helpt het bij het leren van die, ik richt me even op studenten, de student bij het leren?
Ja, dus wij geloven er heel erg in dat docenten de regie moeten hebben over de AI. En dus als je het hebt over bijvoorbeeld e-learning 1, waarin docenten aangeleerd krijgen om bijvoorbeeld eigen chatbots te maken, dan proberen we hen daarin mee te nemen van, hey, hier is ruimte voor je visie. Hier is ruimte voor de visie van je hogeschool of universiteit of van je middelbare school. Je kunt die visie namelijk als context toevoegen. Dus we zeggen eigenlijk, als je een chatbot maakt, dan moet je een paar dingen regelen. Je moet ervoor zorgen dat er een duidelijke rol is. Een duidelijke rol voor je chatbot. Is het een AI-tutor? Is het iemand die feedback geeft? Is het iemand die activerende werkvormen ontwerpt? Dus wat is de rol van die chatbot? En vervolgens, wat is nu precies de context waarin die AI moet opereren? Van wat voor type voor wat voor type onderwijs ben jij? Dus ik ben iemand die heel erg is voor team grijs. En dat bedoel ik, nou, als we team wit hebben, hè, dus misschien heel erg directe instructie, klassenmanagement, misschien wat traditioneel. En aan de andere kant team zwart, wat heel erg gericht is op eigenaarschap, betekenisvol onderwijs en motivatie, dan probeer ik altijd die gulden middenweg te zoeken. Ja. En we proberen docenten mee te geven, nou, wat is nu jouw visie op onderwijs of die van je organisatie? En geef die mee als context. Ja. En vervolgens het laatste zijn de instructies. Wat willen we nu dat die chatbot gaat doen? Hoe moet die jouw leerlingen en studenten of jouzelf verder helpen? En ja. met drie elementen gaan we aan de slag. En de visie van de docent mag daar dus wel degelijk in naar voren komen. Ja. Die komt dus niet vanuit ons.
Nee. Want als ik hem zou vertalen, als het over leren gaat, dan denk ik, die student heeft van mij iets geleerd als die nieuwe kennis of nieuwe vaardigheden tot een beheersingsniveau heeft wat ik vooraf gedefinieerd heb. En heel lang hebben we natuurlijk gedacht dat we beheersingsniveaus konden zien aan de producten die de studenten maken. Maar heel veel van die schrijfproducten, beroepsproducten, reflecties, ja. die komen natuurlijk nu heel makkelijk uit die AI. Dus is eigenlijk die link tussen wat heb je geproduceerd en beheers je het, die link is wat verstoord geraakt. Maar ik denk wel dat die AI heel erg kan helpen bij het aanleren en bij het oefenen tot beheersingsniveau. Maar je moet dan heel goed definiëren wat het beheersingsniveau is wat je wilt bereiken met elkaar.
Ja, dat is een heel goed punt, Peter. Dat vind ik ook wel grappig in de discussie over AI, hè? In het onderwijs zijn de laatste decennia is echt wel heel erg gericht op het presteren, niet op het leren. Ja. En leren en presteren zijn echt twee aspecten die je echt uit elkaar moet halen. En met leren bedoel ik het aanleren van kennis en vaardigheden die in je langetermijngeheugen slaan opgeslagen. En presteren ja. is iets wat je op een bepaald moment in de tijd laat zien. Hè, we kennen allemaal het riedeltje van zweten, weten, vergeten. Als ik op een gegeven moment een toets maak, maar ik ben 3 dagen later, kan ik het niet meer ophalen uit mijn lange termijn geheugen, dan heb ik het wat mij betreft, volgens mijn definitie, niet echt aangeleerd. Nee. Nou, wat interessant is, AI wat interessant is, AI laat natuurlijk zien dat het hele onderwijs heel erg gericht is op het presteren. En die leerlingen, maar ook docenten, leerlingen en studenten, die begrijpen dat donders goed. Dus die gaan die AI inzetten om tot betere prestaties te komen. Niet per se om tot beter leren te komen, want zo is het onderwijssysteem niet ingericht. Dus volgens mij legt AI nu iets bloot waar we al heel lang met z'n allen over klagen in het onderwijs. En worden we nu uitgenodigd om op een andere manier na te denken over hoe we jongeren tot leren kunnen laten komen. Ja. Want de toetsen, de opdrachten die we tot nu toe geven, die heel erg gericht zijn op presteren, die werken niet meer. Nee. En daarom gaan we in bijvoorbeeld e-learning 2 ook heel erg aan de slag met, dat noemen wij dan toetsen meer AI-bestendig maken. Hè? AI-proof maken, dat vind ik wel iets te veel gezegd. Maar we pakken daar echt mooie voorbeelden uit. Bijvoorbeeld een voorbeeld kwam langs in Impulse Magazine. Nou, dan delen we ook meteen het tijdschrift. Of als we iets uit een wetenschappelijk artikel halen, dan delen we ook het wetenschappelijk artikel erbij. We laten je ook meteen zien hoe je een samenvatting kunt maken met AI. Voor de mensen die dat inmiddels nog niet kunnen. Maar het voorbeeld van Impulse Magazine, daar ging het over een school in Duitsland. En daar moesten de studenten, die moesten de toets maken met AI. Maar wat ze vervolgens moesten doen, is ze moesten markeren wat ze hadden gecontroleerd en waarom. Wat ze van AI wilden laten staan en wat ze wilden veranderen. En dan krijg je volgens mij echt een hele waardevolle toetsingsvorm die echt jongeren voorbereidt op wat er in de toekomst gaat gebeuren. Want dit is natuurlijk wat er aan de hand is. Als jij naar een arts gaat, dan gaat die arts ook AI gebruiken en er komt een patiënt aan die ook al eerst AI heeft gebruikt. Ja. Als ik nu stagiaires bij me binnenkrijg, dan is het eerste wat ik doe is eventjes checken van, hey, wat hebben ze voor AI-geletterdheid in huis? Hè? Of moeten ze misschien eerst nog eventjes die e-learning door? Het zal in de toekomst echt een wisselwerking worden tussen mens en machine. En we moeten wel een hele kritische human in the loop hebben.
Ja, ja. En we weten ook dat de samenwerking tussen mens en machine tot hogere prestaties komt uiteindelijk dan alleen een machine of alleen een mens.
Eens. Niet alleen tot hogere prestaties, maar ook bijvoorbeeld tot beter leren. Dus er is heel veel onderzoek gedaan naar feedback bijvoorbeeld in de context van AI. En daar zien we inderdaad precies wat je beschrijft, Peter. Dus als je alleen feedback van een mens krijgt, of alleen feedback van de machine, dan is dat niet zo goed als feedback van mens en machine. Ja. En dat is volgens mij wat we voortdurend zullen gaan vinden. Dat de combinatie van mens en machine een superkrachtige hefboom is op het leren boven één van die twee.
Ja, ja.
Hey, en David, werk ik op het Koning Willem I College. En net als ongeveer alle mbo's in Nederland, mbo's en hbo's, hebben wij een route te bewandelen om alle medewerkers en alle studenten AI geletterd te maken. Nou hebben wij daar zelf voor gekozen om dat in fysieke trainingen te doen. En daar hoor ik eigenlijk hele vergelijkbare bouwstenen als jouw e-learning. Wat zouden voor jou de afwegingen zijn om AI-geletterdheid te creëren in trainingen of met een e-learning?
Ik ben oprichter van leergewoonte, los van dat ik oprichter ben van onderwijs AI. En bij leergewoonte geven we eigenlijk alleen maar fysieke trainingen. Waarom we erbij onderwijs AI voor de e-learning voor hebben gekozen dat we het via een e-learning doen, is met name omdat AI zich op de computer plaatsvindt. Dus als we het hebben over trainingen van leergewoonten, dan gaat het vrijwel altijd over didactiek of professioneel gedrag, iets wat je in de menselijke interactie doet. Maar interactie met AI is nu eenmaal via de laptop. Dus ik vind een e-learning daar in ieder geval een logisch aansluitingspunt. En daarnaast zag ik in mijn workshops al dat je echt enorm moet differentiëren. Dus er zaten docenten die nog nooit een chatbot hadden gezien of aangeraakt, en een aantal die al eigen chatbots hadden voor hun leerlingen die ermee aan de slag gingen. Een andere groep die was ook al best wel ver, maar die begreep nog niet zoveel van hoe het werkt met data en privacy. Dus dat ging alle kanten op. En wat leuk is aan de e-learningen, we hebben zo'n 64 lessen. Je hoeft ze niet van A tot Z door te lopen. En je kunt gewoon kijken, hey, als ik nu een toetsmatrijs wil maken, dan ga ik naar die specifieke les. Je krijgt eerst even een filmpje te zien van 2 minuten. Die kun je ook skippen natuurlijk. Er komt een stukje theorie. Er komen wat prompts die je kunt kopiëren, plakken, aanpassen. En er komen wat opdrachten voor in je eigen lespraktijk. Dus met zo'n e-learning kun je denk ik hele grote groepen docenten op het juiste niveau van AI-geletterdheid brengen in een relatief goedkope omgeving. Hè? Want de fysieke training vraagt natuurlijk trainers. Dat is wat veel geld kost. Je kunt heel erg goed aansluiten bij het niveau van alle docenten. Dus we zijn bijvoorbeeld bezig op verschillende onderwijsinstellingen. Maar we worden voornamelijk gevraagd door wat grotere organisaties. Want als je 1300 FTE hebt en je weet dat alle studenten en leerlingen met AI aan de slag gaan, en je moet daar of je wilt daar iets mee, dan is een e-learning wel een relatief snelle quick fix. Al ben ik niet per se voorstander van quick fixes. Ik ben echt voor duurzame verandering. Maar ik denk dat retrieval practice en al dat soort zaken die ervoor zorgen dat je echt tot leren komt, die zitten ook wel goed gebakken in de e-learning.
Ja, ja. We zullen sowieso de link naar de e-learning ook in de show notes of in de aantekeningen bij de podcast vermelden. De behoefte aan AI-geletterdheid, die wordt natuurlijk echt heel erg groot. Misschien is het ook wat Thijs net zegt, de combinatie ook weer van fysieke bijeenkomsten, coaching on the job, naast de mensen gaan zitten. In het vervolg op basis van dat mensen een e-learning gevolgd hebben om ze op een basisniveau te krijgen.
Ja. Ja, dat is wel een goeie. Ik kan me bij die NN-combinatie wel iets voorstellen, want ik denk dat de betrokken en de gemotiveerde docent die trek heeft in AI of daar misschien al iets van weet, dat daarvoor een e-learning een krachtig middel kan zijn. Maar als ik kijk naar naar een totale organisatie, dan denk ik ook dat veel collega's en ook studenten die fysieke begeleiding nodig hebben om eerst de drempels over te komen.
Ja, dat kan. Dan is het weer de combinatie van mens en machine, waar we net ook al onze conclusies inderdaad verstandig is. Ik denk dat je het vooral ook bij de autonomie van docenten moet laten. Ja. Dus in e-learning 1.1, echt het begin van het begin, is het echt een beetje een knoppencursus van wat is AI, waar kun je op klikken, filmpjes van hoe het eruit ziet, verschillende AI's. Dus het instapniveau verwacht nul voorkennis. Ja. Maar sommige mensen die gedijen misschien toch beter als er een trainer bij zit of als je het samen doet. Nou, daar kun je volgens mij keuzes in aanbieden. Daar pleit ik ook voor bij leerlingen en studenten. Dus dat is niet anders voor docenten.
Ja, ja. En waar in de e-learning denk jij dat de leerkuil zit vooral, David? Waar begint het lastig te worden voor de mensen?
Ik denk dat het lastig wordt voor mensen als ze te veel hooi op hun vork gaan nemen. Dus wat je ziet is dat AI heel erg goed is als je met hele kleine onderdeeltjes aan de slag gaat. Dus daarom hebben we dat geprobeerd op te breken. Maar uiteindelijk als docent wil je toch met een heel curriculum aan de slag. Ja. En wat wij zien, want wij hebben bijvoorbeeld een eigen chatbot, Eli, e-learning AI. We kunnen wat zien wat daar aan opdrachten wordt ingevuld. Maar als mensen grote opdrachten geven, dan zie je dat fouten ontstaan. Hè? En dan komt zo'n AI er niet meer uit. En de docent dan ook niet. Hè? Dus wij proberen dan ook in de feedback mee te geven van, hey, kijk eens of je het kan opdelen in meer kleine taakjes. Dus ik denk dat in de praktijk is waar ik mensen veel zie vastlopen. Ja. Of er echt een leerkuil is. Je moet je wel voorstellen dat dit allemaal professionals zijn, onderwijsprofessionals. En alle onderwerpen, die zouden ze al een keertje moeten hebben zien langskomen in de vooropleiding of op de PABO. Hè, dus iets als constructieve afstemming of leerdoelen of feedback. Dat zou allemaal niet meer nieuw moeten zijn. Dus er is, we sluiten denk ik goed aan op de voorkennis. En er komt een stukje digitale vaardigheden. Hoe pas ik dat dan toe in AI erbovenop?
Ja, ja. Maar we krijgen natuurlijk een heel nieuw taalframe met die AI. Hè. In één keer hoor ik iedereen over prompting en agents en chatbots. En dus ook die combinatie van onderwijskunde gecombineerd met zeg maar de AI techneutentaal. Daar zit ook soms nog wel eens wat uitdaging om dat goed op elkaar af te stemmen.
Ja, dat is een goed punt. Ik begrijp nu beter je vraag, Peter. Ja. Toch denk ik dat het jargon relatief beperkt is. Hè? Want je pakt nu al meteen de woorden. Ja, prompt is een opdracht. Hè? En dat leggen we op het begin uit in woord en taal en in video's. En daarna blijven we het consistent prompt noemen. En voorbeeldprompts die mensen kunnen kopiëren. Hè? Dus En na zo'n 64 lessen zou dat er toch wel ingeslepen moeten zijn. Als je blijft al die lessen door te lopen in ieder geval.
Ja, ja. En er zit ook een hele promptbibliotheek in, heb ik gezien. Dus dat helpt. Hoe houden jullie dit actueel? Want in de zomervakantie komt dan ChatGPT-5 uit.
Ja. Hou op, schei uit. Ja. Gelukkig wisten we dit al wel van tevoren, dus we hebben ons een beetje ingedekt. Dit is ook nogmaals een argument waarom we het in 64 lessen hebben opgedeeld. Want als we het nu moeten aanpassen, dan moeten we één van die 64 lessen aanpassen. Niet alle 64 tegelijk. Dus wat we mensen beloven, is dat we het elke 6 weken het verversen. Dus waar ik nu momenteel mee bezig ben, is alle filmpjes en schermafbeeldingen waarin je nog ChatGPT 4 of 4.5 ziet staan te vervangen door ChatGPT 5. Want daar zijn we inmiddels. Ik ben een stukje aan toevoegen over de study modes en de learning modes die nu heel erg interessant en relevant zijn voor het onderwijs. Daar ben ik zelfs een nieuwe les voor aan het maken. We hebben na elke module, er zijn in totaal 5 modules per e-learning, dus 10 modules in totaal, zit een feedbackknop. Dus je kunt ons feedback geven en dan proberen we daarnaar te kijken. Dus we doen best wel ons best om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft. En dat moet ook, want het verandert ontzettend snel. Ik denk er ook nu alweer significant anders over bepaalde dingen dan voor de zomervakantie. Hè? Dus het houdt me ook scherp. Ik vind het hartstikke leuk om podcasts te luisteren, zoals die van jullie en jullie collega's en conculega's. Ik volg alles op LinkedIn, in de wetenschappelijke literatuur. Dus als er iets gaafs is, dan voeg ik het direct toe.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat je die lessen up-to-date houdt. Aan de andere kant, in het concept van generatieve AI en zeker in relatie tot leren, hoeft niet alles iedere 6 weken op zijn kop. Want uiteindelijk verandert de tool misschien enigszins, maar het concept leren met AI blijft overeind, toch? Of leren zeker. Zonder AI. Dus of dan de keuze daarin.
Ja, dan hebben we het echt over e-learning 2. Maar je moet je voorstellen dat... Stel, je bent nog niet zo bedreven erin. Hè, en jij gaat dus als docent voor als eerst met AI spelen. En dan kijk je naar een voorbeeld. En dan zie je allemaal andere namen en getalletjes dan op jouw scherm. Dat kan je dan misschien al een beetje van je stuk brengen. En dus we proberen echt te laten zien wat mensen ook op hun eigen scherm zien. Hè, dat één op één hetzelfde is. Want dat... verlaagt denk ik de drempel om ermee te durven experimenteren.
Ja, ja. Ja, als zou je het verschil misschien sowieso houden, want de een die zal met Gemini en de ander met Claude en de ander met ChatGPT werken.
Ja. Ja, eens. En dat bieden we ook aan. Dus voor al die verschillende AI-modellen bieden we screenshots aan, althans voor de grotere modellen. Dus dan heb ik het over de modellen die het meest gebruikt worden door onderwijsprofessionals. Hè? Dus Claude, Google, Copilot, ChatGPT, dat zijn wel toch de 4 grote spelers in onderwijsland. We geven nog wel wat tips voor anderen, maar ik wil wel dat als mensen die specifieke AI-modellen gebruiken, dat ze die ook wel herkennen op hun eigen scherm. En dat ze, ja, dat ze wel weten van, oké, dit is, ik ben nu precies hetzelfde aan het doen. Ja. Ik wil dat ze het echt na kunnen doen.
Ja. 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 Nog één stap naar jouw, zeg maar, jouw oude vakken, de neurowetenschappen. Je zei van, ik doe er niet zo heel veel mee, maar er was laatst een onderzoek van het MIT en onder onze nationale neuropsycholoog Erik Scherder was in een talkshow die aangaf, ja, als je maar veel gebruik maakt van AI, dan komen er minder verbindingen en word je op lange termijn minder slim dan dat je had kunnen zijn. Ik vat het een beetje simpel samen, hè, wat zo makkelijk zal het niet zo gaan, maar
nee, ik heb me best wel een beetje zitten ergeren aan dat interview van Nieuwsuur en de andere interviews van Erik Scherder. Ik heb hem hartstikke hoog zitten, hoor. En ik denk dat hij heel erg goed is om mensen te enthousiasmeren. Bijvoorbeeld, hè, dat deed hij eerst over beweging. En nu heeft hij een ander focuspunt. Dat is, zoals hij het noemt, afnemende intelligentie. Eerst even over dat MIT-onderzoek. Hè. Ik denk dat dat hartstikke mooi, goed uitgevoerd onderzoek is, wat laat zien wat we al weten. Als je AI gebruikt wat puur antwoorden geeft, hè, dan besteed je het denken uit. Ja, en dan zien we verminderde hersenactiviteit. Hè, dus daarom is mijn hele punt, als docent moet jij regie nemen over de AI en ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een chatbot maakt die aansluit bij principes van de cognitieve leerpsychologie. Die geen antwoorden geeft, maar vragen stelt. Hè, Socratische vraagstelling, dat hij daaraan doet. Dat hij doet aan retrieval practice. Dat hij doet aan het spacing effect. En überhaupt het testing effect. Hè? Ja. Daarvan weten we heel erg veel. En dat werkt gewoon goed. Er is al 2 decennia aan literatuur over algoritmes. Hè, dus niet per se AI. Maar over algoritmes die dit soort technieken inzetten. Die effect sizes zijn hartstikke groot. Daar is niets tegen in te brengen. De vraag is... Werkt dat dan ook als je het in AI stopt? Ja, dat lijkt me wel. Het zou mij zeer verbazen als dat niet zo is. Ja. En Erik Scherder, die heeft zijn pijlen dus vooral gericht op schermtijd. Dus als je kijkt naar, zijn interview in bijvoorbeeld Nieuwsuur, dan gaat hij op een gegeven moment staan en dan laat hij verschillende hersenafbeeldingen zien, waarbij die schermtijd vergelijkt met bijvoorbeeld lezen. En leerlingen of studenten die veel aan op schermen zitten, hè, die zouden verminderde neurale activiteit hebben vergeleken met mensen die bijvoorbeeld lezen of schrijven. Ja. Nou, daar heb ik helemaal niks tegen in te brengen. Hè, dat is volgens mij hartstikke waar. Maar dan moeten we wel even kijken wat mensen doen op die schermen. En in al die onderzoeken gaat het over TikTok, Instagram, domme media, om het maar eventjes heel bot te zeggen. Hè? Daar word je absoluut niet slimmer van, laat ik het zo zeggen.
Je haalt informatie van buiten naar binnen en je hoeft hem nauwelijks te bewerken.
Precies, het is heel passieve informatieverwerking. Misschien dat jij met je algoritme fuik in iets heel intelligents bent beland. Maar over het algemeen is het passief en word je er niet heel veel wijzer van. Nee. Maar een redeneringsfout is om dan te zeggen schermtijd is AI. Je zou ook kunnen zeggen lezen is AI.
Ja.
Dus hij is appels met peren aan het vergelijken. Dus als je dit goed zou willen onderzoeken, dan moet je volgens mij een onderzoek hebben met een aantal variabelen. Hè? Dus dan wil je zeggen, nou, één groep studenten, als we het dan, ik maak nu even een vergelijking naar het MIT-onderzoek. Want wat ze daar bijvoorbeeld deden is, één groep, nou, die mag gewoon Google gebruiken, gewoon de computer, maar geen AI. Een andere groep die gebruikt een LLM, een AI-model. En ik zou dan zeggen, ja, een derde groep moet een AI-model gebruiken die door een docent didactisch verantwoord is ingesteld. Nou, en dan ben ik heel benieuwd wat het verschil zou zijn. En mijn hypothese is dat er misschien wel meer hersenactiviteit zichtbaar zal zijn bij de groep studenten die met een didactisch verantwoord AI-model aan de slag gaan. Omdat al die trucjes van de cognitieve leerpsychologie erin zitten. Omdat een AI kan aansluiten op jouw voorkennis en interesses. Heel veel onderzoek gaat er nu ook over van, wordt de aandacht van studenten, hè, wordt die verminderd? Ja, ik denk door schermtijd en passieve social media zeker. Maar wat als een AI jou helemaal kan interesseren in een bepaald onderwerp? Hè? Als wiskunde sommen toegepast worden op het onderwerp wat jij heel erg interessant vindt, kan dan de aandacht worden verlengd? Nou, dit zijn allemaal onderzoeken die zeker in de pijplijn zitten. Hè? Dus als je kijkt naar de subsidies die momenteel worden uitgegeven en de vraag om preregistratie, dus van tevoren vertellen wat je gaat onderzoeken, wat je hypotheses zijn, wat voor analyses je daarop gaat toepassen. Daar heb ik al een aantal in de pijplijn zien zitten, wat mooie longitudinale onderzoeken worden, waarin dit soort aspecten gaan onderzocht worden. Ja. En dan hoop ik dat Erik Scherder terugkomt op tv en uitlegt dat het iets genuanceerder zit dan hij tot nu toe verkondigt. Ja. Maar we zagen ook waar het om draaide. Hij heeft een boek te verkopen en ik een e-learning. Dus daar moeten we ook kritisch naar kijken.
Ja,
maar goed. Alleen van mij aan.
Eigenlijk, David, onderstreept jouw betoog van daarnet, onderstreept het belang van AI-geletterdheid en vooral vanuit onderwijskundig opzicht. Het is super belangrijk dat iedere docent, of dat hij of zij er nou affiniteit mee heeft of niet, weet hoe dat je AI op een verantwoorde manier kan inzetten in jouw onderwijspraktijk. En daarvoor is kennis nodig van het AI-systeem, maar vooral van het AI-systeem in relatie tot onderwijskundige principes. Wanneer remt het het leren en wanneer zet het aan tot leren?
Precies, dat zeg je prachtig en dat sluit ook helemaal aan hè, waar ik deze podcast mee begon. Het gaat erom hoe je AI inzet in je didactiek. AI is maar een middel, het kan leren versterken en in de weg zitten. En daarom ging mijn hart vervulde wel weer met trots toen ze in dat nieuwsuur item naar de docenten gingen. Want die docenten, die hadden het allemaal donders goed begrepen hoor. Die zeiden van sommige opdrachten die zet ik niet meer in. Of ik laat leerlingen eerst aan AI iets vragen en vervolgens moeten ze het controleren of de fouten erin ontdekken. Er was zelfs een docent die zei van, ik was eerst heel negatief, maar tegenwoordig heb ik door AI geleerd om veel activerender les te geven. Ja, dan zie je dus ook hoe het wel kan. Dus het was niet alleen maar negatief, die nieuwsuuruitzending.
Nee, maar dan komen we eigenlijk weer terug bij het aloude principe. Niks werkt altijd. Alles werkt een beetje en het gaat over de condities om het werken te krijgen, volgens mij.
Ja, exact.
Ja en daarvoor is dus die, en dat hebben we al vaak genoemd in de podcast, die expertpositie op dit gebied, en dat is tweeledig, op AI en onderwijskunde, is belangrijk.
Ja.
Het gaat om AI-geletterdheid en didactiek. En dat zijn precies ook de onderwerpen die in e-learning 1 en 2 aan bod komen.
Ja.
En mijn hypothese is dat hoe beter je in die beide bent, hè, hoe beter je die beide beheerst, hoe beter je andere mensen tot leren kunt laten lomen, kunt laten komen. En daarvoor zit ik er in de wedstrijd. Ik probeer altijd te kijken naar hoe kun je mensen effectief iets leren. En ja, mijn gouden standaard was eigenlijk een beetje activerend onderwijs. Hè. Er is een mooie meta-analyse gedaan waarin ze activerend onderwijs vergeleken met lecturing, dus meer vertellen, meer een hoorcollege. En 33%, de student had een 33% hogere kans om het vak te behalen bij activerend onderwijs. En dat ging over iets van 450 verschillende onderzoeken. Ja, daar word ik heel erg enthousiast van. En nu zie ik onderzoeken langskomen waarbij activerend onderwijs wordt vergeleken met AI-tutoring. En dan zie je dat AI-tutoring nog weer effectiever is. Ja, van dat soort onderzoeken, daar word ik super enthousiast van. Die probeer ik te delen op social media. Ja. Dat dan weer wel. Ja. Maar ik hoop dat mensen daar heel enthousiast van worden. En natuurlijk moeten we ook kijken naar de kritische kant. Hè? Dat het leren in de weg kan zitten. Dat mensen het inderdaad zullen gebruiken om zelf minder na te denken. Ja, maar dat hebben we wel zelf in de hand, welke kant het opgaat. Ja. En daarom moeten we vooral inderdaad allemaal meer AI geletterd worden.
Ja, ja. Ik kijk even naar de tijd. Hè? Want anders haakt de luisteraar ook af dat hij denkt van goh, dit lijkt Alexander Klupping wel die podcast maakt van 2 uur als we niet oppassen. We zullen in de show notes in ieder geval de link maken of link zetten naar de e-learning. Hè? Wij hebben geen aandelen, Koning Willem I heeft geen aandelen, Avans niet. Maar er zit een goede wetenschappelijke basis achter. Je hebt dat ook mooi toegelicht. Volgens mij is de nuance uitgangspunt. We zullen ook dat MIT-onderzoek erbij zetten en de link naar de Nieuwsuur-uitzending. Ja, dan kunnen mensen ook hun eigen mening daarin vormen. Ja, dat is sowieso ook goed. David, en dank voor de toelichting, voor de bevlogenheid ook. En nogmaals, die nuance. Ik denk dat dat ook een mooie stap is van... het gaat om didactiek, het gaat om AI en de combinatie daarvan om je studenten, om je leerlingen te activeren tot beheersingsniveau en niet per se tot produceren van producten, maar echt tot leren te komen in het domein, in het vak waarin je ze wil opleiden.
Ja, ik denk om af te sluiten, ik neem in ieder geval dat duidelijke verschil tussen leren en presteren, dat eigenlijk in het AI-tijdperk zo duidelijk zichtbaar is en dat we ons daarop zouden moeten focussen als we een aanpassing willen doen in het onderwijs.
Ja.
Dus dankjewel David.
Heel graag gedaan en heel fijn dat ik even aan mocht schrijven. Leuk.
Nou, we gaan je denk ik nog vaker spreken. Wie weet, als je nog aan de andere kant van de wereld zit, het kan met het geluid wat mensen gehoord hebben, dat ze denken van goh, het is niet de geluidskwaliteit zoals we altijd gewend zijn. Dat komt omdat we het nu niet in de studio doen, maar met een digitale verbinding. David, dank. En tot ziens.